NVNRC.
Pechelen en Antwerpen, houden we nog meer?
Ja, 3GO.
Hoi Henk. Nou, blijf maar even bij. Goed, beste vertel.
Ja, ook okay, oh.
Prima, ja, inderdaad, hè, met de communicatie via internet, daar hebben we meer dan genoeg tegenwoordig. Dat hoeven we niet te missen, maar met de satellieten gaat het natuurlijk wat anders. Hoewel, ik heb daar ook internet bij staan, Teamspeak. Ik heb daar een Amstelkanaal open staan. Verder niemand, mocht iemand belangstelling hebben, kan ik daar weer het internet relayeren, zoals vorige week. Robert vond het wel grappig om dat te horen in ieder geval, maar hij is er nu niet. Goed, misschien. Even naar Frans, hij weet zeker wat.
Ja, goedenavond allemaal. Op het zelfwiel van satellietstoel uiteraard ook niet zo gek veel aan toegekomen. Een drukke week op QRL en daarnaast veel aan Dringel ook gedaan. Ik heb net buiten nog wel even staan kijken, het was helder. En toen zag ik toevallig een satelliet van Zuid naar Noord passeren. Niet helemaal helder, maar toch wel duidelijk zichtbaar. Ik heb goede hoop dat mijn schoteltje op orde komt, hè, want ik heb op de TU nog wat plaatjes metaal zien liggen die ik goed kan gebruiken. Dat helpt allemaal. Voor de rest, ja, ik was in Bochum, maar helaas hebben we geen satellieten kunnen luisteren. Mars stond niet in de goede positie. En voor de rest wel interessant bezoek. Leuk is om te weten dat de Bochum ook opgezet is alleen maar voor ruimte- en satellietcommunicatieonderzoeken. Het was niet een sterrenkundig astronomisch object, het was echt ruimtevaart en satellietcommunicatie. Waarvan achter. Maar voor de rest geen nieuwtje, ga met plezier meeluisteren, Nico. 2-0 DLO, satellietnet, 2-NRG.
Oh, kijk eens aan, van 2-0 DLO, dat weet ik niet eens. Ik dacht dat ze er ook wel zwaar bezig waren met astronomie. Ja, inmiddels in ieder geval ook nog wel met die scholen natuurlijk, maar dat het oorspronkelijk anders bedoeld was. Kijk. Misschien moeten we dat ook maar eens gaan suggereren. Nou, nee, man. Oké, even naar Henk dan. GUO, denk ik.
Ja, sorry. Ik deed dat ik vier dingen tegelijk doen. Ja, heel druk geweest. Ik was eigenlijk nog wel benieuwd naar Frans zijn aanwezigheid vanavond. Misschien weet Frans van alles wat er is. Alles overgezet met nieuwe PC, nieuwe dingen. ARIS doet het weer. ADRS, allemaal nieuwe software geïnstalleerd. Nieuwe IGN software. Het werkt allemaal perfect. Kon ik meteen uittesten. Alle antennebesturingsdingen. Vanmorgen serie verbinding gemaakt via Oscar 51. Ja, en ik ben druk bezig hè, met de nieuwe satelliet van Bob. Dus leuk. Ik ben benieuwd, ik ga meeluisteren. Heb ik nog meer nieuwtjes trouwens? Nou ja, dat was een experiment, dat is knap waardeloos trouwens. Het is vannacht een experiment geweest om, hoe heet dat? Kom op. Om een deel van de RF-straling af te schakelen. Vanuit het Russische ding, maar dat wil je zo wel vertellen. Het slappe was dat het slecht van tevoren was aangekondigd. Hè. Maar dat was trouwens de reden dat het packet nu weer aanstond, of APRS. Omdat dat deel van, hoe noem je dat? Kijken hoe ver de signalen aangepast werden. Daar ging dat experiment over. Of de bundels. Het is een mooi effect is dat de APRS het weer doet. Maar het slechte was dat ze het niet aangekondigd hadden. Dus een heleboel mensen hadden de boel niet aanstaan. Ja. Dus dat was niet zo heel slim. Ik zag trouwens net dat je ook in de lijst stond van stations die data, telemetrie gingen analyseren, doorsturen. Maar heb jij dat gedaan? Ben ik nog wel benieuwd naar. Want dan moet je, ja. Ik zag jou niet in de internetlijst staan van live telemetrie. Trouwens van BR3G ook.
Oh, oké. Nou, dat laatste stuk weet ik helemaal niks van. Nergens nog iets van gezien. Vertel eens iets meer details. Straling, weet ik veel. Wat was nou precies het experiment dan?
Ja, ik ben even de Engelse, hoe noem je dat, wetenschappelijke term kwijt. Gaat erom dat je met bepaald soort straling, en dan ben ik helemaal kwijt. Webs heeft ze daarvoor aangemeld. Moet je even op issfanclub.com kijken. issfanclub.com. Allemaal aan elkaar. Ja, behalve dan die .com. Hoe heet het? Dat je met... wat nou? Dat je de hoe noem je dat? De ether zodanig kan bewerken dat radiostraling daar minder doorheen kan. En dat je dus een soort beam, ja, je kan dus delen en uitschakelen. Hè? En dat hadden ze gedaan. Het idee is dan dat je bepaalde bundel die energie richten naar beneden. En dan zou je ook zien dat, hoewel ISS dan bijvoorbeeld boven Europa hangt, alleen op de randen signalen te ontvangen waren. Nou weet ik niet of dat inderdaad dat ding aanstond, maar dat was wel grappig. In het begin van de passage kon ik hem heel sterk horen, toen de hele passage niet en het laatste stuk ook. Dus het leek net of het werkte. Als je klikt op issfanclub.com, Dan moet je even kijken naar Read the Article. En dan klik je door op een Russisch ding en dan staat er weer wat aangekondigd. Het is trouwens erg vaag geschreven allemaal, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb het idee, ja, ik vond het een beetje een vreemde experiment. Ik weet niet of je helemaal gelukkig mee bent, als mens zijnde. En het andere was, ja, het is een interessant experiment. Ik weet alleen niet of de amateur, bedoel, iedereen gebruikt nu het idee van we kunnen amateurfrequenties gebruiken als meest mooie reden om zelf geen, hoe noem je dat, frequentie aan te hoeven vragen. Ik begin me hier een beetje af te vragen of we hier niet de grens overschrijdend beter zijn, hè. Maar goed. Zo zag ik nog wat, er is nieuwe software, ISS View, nee, UEISS, dat is zelfs UView, maar UEISS van een Belg. Dat is een soort programmaatje, dat draait je PC, en dat is een heel low-end terminal programma, daar kan je dus packetten en zo, en kan je heel snel chatten via ISS, via APRS, dus een soort APRS, hoe zal ik het zeggen, nou ja, APRS chatten, gewoon, hoe noem je dat, net als een hyperterminal. Maar een erg mooi ding. Alleen een feature die nu ingebouwd is, dat ding, daar kan je dus beacons mee aanzetten. Hè. Je kan dus zeggen, nou, beacon every 10 seconden of zo. Maar nu is hij slim, dat doet hij. Dan heeft hij een feature naar het schijnt ingebouwd. Dat, hij begint pas bakens uit te zenden als hij voor het eerst zelf ISS hoort. Dus dan voorkom je dat je de hele dag 24 uur bakens uit staat te zenden. Maar hij wacht gewoon keurig tot hij een keer wat hoort. Dus waarschijnlijk als ISS dan over de horizon komt, dan begint hij ook vrolijk te doen. En hij stopt er ook mee, zo gauw die ISS weer weg is. Ja, maar het hele idee was dat we geen unattended beacon zouden hebben, hè? Want dat, ik bedoel, dan zet iedereen zo'n ding aan, ja, en dan kan je het helemaal wel vergeten, hè. Ik bedoel, stel je voor dat ik dat hier doe, ja, dat verstoort, heb je maar 5 van die stations nodig, en dan heb je, ligt het hele traffic in Europa plat. Dus het lijkt een heel aardig feature, maar ik ben er helemaal niet mee enthousiast mee, en ik heb ook wel 1 persoon enthousiast erover gezien. En het is precies zo iemand waarvan ik denk, ja, die gebruikt inderdaad op de verkeerde manier. Maar goed. PC-chat is trouwens, ik ben toch aan het praten, en PC-chat ben ik ook druk aan het kijken, maar die doet het echt niet, dat is jammer. Ook niet in passages dat hij eigenlijk het zou gaan moeten doen weer nu, aan het einde van de middag. Dus die is echt uit. Of 51 doet het, de rest heb ik niet geprobeerd. Ik ben trouwens wel nog steeds meer en meer mijn storingssignalen van die HR-ketels kwijt, hè. Want daar had ik vooral met satellietcommunicatie en SSB erg veel last van op 2 meter. Er zit nog een piekje, maar die is opgeschoven in frequentie en het is nu heel zacht geworden. Heel zacht. Dus ik heb daar zelf geen last van. Het andere, ik ben wel erg aan het praten nu. Ik merk dat boven de 146 zit een heleboel piraten, hè, uit de buurt van Limburg. Ik kan het horen, maar ik heb maar eens even me ertussen bemoeid. Mijn fonciever laat het ook keurig toe. En ja, dat schijnt nogal een uitgebreid netwerk te zijn, hè. Die hebben heel veel kanaaltjes afgesproken, want ik kon ze zo volgen. Die jumpen zo een halve meter op en neer. En ja, dat is minder. Had ik nou nog meer te melken? Meestal heb ik allemaal opmerkingen als jij het praten bent. En tegen dat je uitgepraat bent, weet ik het weer niet meer. Microfoon jou terug, Nico, van PA3 GUO.
Nou ja, prima. 2-0 DLO. Kijk eens aan. Nou, dat is een hoop interessante zaken. Ja, oké, okay, ik zie nou inderdaad wat over gaat. Dat is dat eerder aangekondigde shadow-experiment inderdaad met plasma. Ja, nou weet ik het weer. Alleen wist ik inderdaad niet dat dat nu vandaag al was. Ja, van Tsimash, die grote... Oké. Okay. Nee, daar zullen we nog eens even induiken. Maar inderdaad, 145, 800 packetialen daarbij zitten gebruiken en zo. Ja, ik ben benieuwd of dat wel effect heeft... gehad. Maar goed, het was maar een koude test en de hete test met echt plasma, dat wordt dus volgend jaar gedaan, zie ik. Nou ja, ben benieuwd. Maar je vroeg nog Bert of hij daar iets mee van doen had. Even kijken, Bert, vertel.
Ja, even kijken wat tussendoor mag. Ja, wat ze willen doen volgens mij is kijken wat het effect is. Hè, met, als je gewoon altijd, ze hebben volgens mij gewoon iGate stations nodig en niet gezellig luisteren. Gewoon dat je realtime alles doorgeeft wat je hoort. En dan zou je op een gegeven moment merken, zoals ik bijvoorbeeld hier, ik heb mijn iGate station aanstaan, of mijn station hier aanstaan, dan komt de ISS over de horizon, vooral nog niet in die afgeschermde bundel, ik geef de packets door, dat wordt allemaal gaat dat, hè. Ik heb bijvoorbeeld aanloggen, dat gaat realtime, alles wat ik hoor gaat sowieso naar die service toe en het wordt gelogd. Ik stond bijvoorbeeld vandaag dus ook in de lijst, hoe noem je dat, mijn spul stond er ook bij, dus dat werkt allemaal snel. Nou, maar wat je wel ziet is dan, dat ik bijvoorbeeld een heleboel packets doorgeef, dan een tijdje niet en dan weer wel. Dus dat zou dan betekenen dat ik inderdaad in de schaduw heb gezeten, hè, zoals op de plaatje op die website. Dus zo kan je dat heel goed doen. Maar dan moet het wel allemaal geautomatiseerd, hè. Dan moet je dus gewoon echt de hele overkomsten, eigenlijk 24 uur per dag, die moet je gewoon real-time alles, alle ATRS ontvangen, decoden, en meteen real-time doorsturen, hè, anders werkt het trucje niet. Nou, dat kan dus met de ATRS-stations die er zijn. Ik heb zelf die analyse niet gedaan, want dat gaat via de website ook niet, want die, stel dat ik iets hoor, hè, ik noem maar wat, iemand beacon, via ISS, nou dan zend ik die door, ik heb bijvoorbeeld een snelle computer, staat erop. Dan nog iemand hetzelfde ding doorstuurt, dat komt op zich niet op ARIS.net te staan. Maar ergens staat er natuurlijk wel in de APRS-datasysteem. Dus als er een speciale server voor op wordt gezet, normaal haalt hij dan het APRS-systeem of Find You, haalt alleen, neemt de eerste mee en laat alle dubbels haalt hij eruit, want daar heb je niks aan. Maar zo'n systeem, als je dit wil monitoren, zou die dubbels dus wel mee moeten nemen. En wat ik daar dus precies zien, bijvoorbeeld per APR of per iGate station, dan zie je gewoon dat hij een tijdje niks uitzendt. Dan moet je natuurlijk daar tegenover weer wel weten dat ISS de hele tijd uitzendt. Dus regelmatig, en dat was in de afgelopen 2 jaar wel een probleem, want dat deed hij gewoon niet. Er zat een buffer in de TNC en dan deed hij veel en opeens weer niks. Maar goed, zo is het systeem opgezet en je, hoe moet ik zeggen, het bijeffect is dat de APRS er aan staat. En een aantal stations, we hadden dus hun spullen wel aanstaan, een aantal IGA stations, maar niet zo heel veel. Maar goed, en hoe wist ik jouw naam? Er stond een lijstje, een kaartje staat er ergens. En als je daar klikt zie je een heleboel stations staan en ik zag één keihard ook tussen staan. Vandaar.
Okidoki, nou prima. Ja, en Bert is het staat al op die page, althans op die van die ISS Sun Club, niet bij die van Lima zelf, maar er staat dus inderdaad op dat het experiment vandaag was, hè. Dus zondag op de 26e, van 4:35 tot 4:55 UTC en van 6:10 tot 6:32 UTC, dus dan had je heel erg goed vanmorgen erbij moeten zijn. En ja, dat hadden ze dan inderdaad iets anders moeten organiseren. Maar goed, ja, jammer. Maar dit was dus... alleen maar even om te kijken wat ze nu blijkbaar konden verwachten dan, hè, van de mensen die al iets konden ontvangen. En de hete test die komt dan ergens volgend jaar waarschijnlijk, maar dat weten we nog niet eens. Dat is allemaal redelijk vaar. KIH-deel. Ja, lekker onhandig dus. De waarschuwing ziet dat het gaat gebeuren, maar ze vertellen niet wanneer. Oké. Nou, even kijken dan. Nog andere stations vanavond, voor we dan dadelijk met wat nieuws beginnen bij Arnold-deel. Nee, blijkbaar niet. Oké, dan kunnen we starten met het nieuws. Even kijken. Nee, op TeamSpeak zie ik ook verder niemand. Waarschijnlijk dan hoef ik het daar niet aan te zetten. Oké, daar gaat hij dan. Spanhold Delta Limonska. Even kijken. Nieuwtjes uit de States. Dan beginnen ze weer over die mogelijkheid voor oudere lieden, zal ik maar zeggen, om donaties te doen aan Amsterdam. Want dat kunnen ze op volgens de nieuwe wet makkelijk aftrekken van de belasting. Nou ja. Dat is ons allemaal niet zo interessant, maar voor Amstel en Aan natuurlijk wel. Dan is er een Tampa Hemfest, zo'n amateur bijeenkomst in Tampa Bay, Florida. 2 en 3 december in dat weekend en daar wordt er heel groot opgezet met uitgebreide medewerking van Amstel en Aan. Dus mocht je er in de buurt zijn, lijkt me niet waarschijnlijk, maar het zou kunnen. Goed, Oscar Ellis, de goede oude Oscar Ellis, die... doet het weer en die doet het schandalig goed. Meer dan, beter zelfs weer dan lang geleden. Tussen 7 en 17 november was hij volledig actief. Met hele goede sterke signalen. Prima telemetrie te ontvangen, voor zover dat dan nog werkt. En ja, heel vreemd. Hij doet het beter dan ooit. Het is nog leuker dat ook de boordcomputer, nou de computer zelf is wel uit, maar het datum en tijd gebeuren, dus met de klok en zo, dat werkt ook weer beter dan ooit. Hij loopt binnen... waar seconden nauwkeurig over een hele maand. Dat heeft hij jaren niet meer gedaan. Dat is ongelooflijk. Het enige wat hij wel verkeerd doet is de maandteller goed omzetten. Dus de tijd en alles klopt wel. De dagenteller is goed, maar alleen de maandenteller niet. Dus bijvoorbeeld 17 november wordt weergegeven als 51 oktober. Nou ja, goed. Dat is een kwestie van wennen. Maar verder doet hij het allemaal prima. Hij schakelt dus nog steeds met het bekende schema aan en uit. Normale wijze zou je hem weer moeten mogen verwachten ongeveer 29 november. Oftewel komende woensdag. Maar ja, hij kan ook in een andere stand schieten. En dan zou hij pas, als hij niet dus komende week verschijnt, dan zou je pas kunnen verwachten op 9 december. Dat is even interessant naar te kijken. Nou, de telemetrie die dan uitzendt is niet helemaal zinnig. De analoge telemetriekanalen 0 tot en met 59 die zijn allemaal 0. Die doen het gewoon allemaal niet meer. Heeft geen zin. Statuskanalen 60 tot en met 67 doen het nog steeds prima. Boordcomputer, standregelsystemen die zijn uit. Die doen het niet meer. Batterij doet het niet meer. Standregeling is niet meer actief, maar wel passief nog met de gravitatiegradiëntstaaf. En ook de rotatie, de spin die is willekeurig, zeg maar. Hij doet gewoon wat hij zin in heeft. De laatste keer dat er nog ooit telemetrie was ontvangen, bleek dat er een van de zonnepanelen helemaal kapot was. En er werd ook een onverklaarbaar grote stroom getrokken uit de 14 volt bus. Dus een beetje raar, dus dat schijnt wel het een en ander kapot te zijn. Maar ja, aan de andere kant, hij blijft het nog steeds doen. En zolang hij maar in de zon zit, zendt hij gewoon. En ja, dan zit er een watchdog timer die dus wel het ding keurig omschakelt. Precies volgens een bepaald schema. En dat is meestal 10,3 dagen aan, 10,4 dagen uit. Maar soms heeft die afhankelijk van de stand van de satelliet ten opzichte van de zon. En de spanning die nog op de 14 volt lijn bus zit. Kan het wel eens zijn dat die watchdog timer verkeerd schakelt. En dan kan het dus zijn dat die 20,7 dagen uit is. Dus twee keer zo lang als je zou verwachten misschien. Maar goed, daarom moet je af en toe in de gaten houden wat hij doet. Maar verder zendt hij dus keurig uit op 145,826 gedurende dus ruim 10 dagen met de AFSK. En zijn zender met ASCII telemetrie, voor zover het nog zinnige informatie is. Toch grappig, zo'n hele oude satelliet dat hij nog zo lang uithoudt. En toch nog steeds kan blijven werken. Onbegrijpelijk. Goed, ARIS. Zaken, er zijn weer wat afspraken gemaakt, er komen er nog meer met verschillende scholen en ook in de toekomst met de volgende bemanningen zal er weer wat gaan gebeuren. Met name de ESA-astronaut die in december met de shuttle mee naar boven gaat voor een korte vlucht, die zal ook weer met ARIS actief worden, dat is Christer Vogelsang, de Zweedse ESA-astronaut. Zeg maar direct de collega van onze André Kuipers. En die gaat dus 7 december omhoog als het goed is. Of 8 december eigenlijk onze tijd. En die heeft op 20 november een training gekregen voor het gebruik van amateurradiospul. Zodat hij ARIS-verbindingen kan gaan maken tijdens het verblijf in het Space Station. Verder wordt er volop gewerkt aan de opvolger van Soetsat 1 die we gehad hebben. En de plannen van Soetsat 2 die beginnen steeds uitgebreider te worden. Dat was echt een interessant project. Want ja, ze zijn zo overdonderd door het grote succes van Soetsat 1 dat ze toch zonde vinden om daar verder niks mee te doen. En er gaan nog meer van die Russische ruimtepakken afgedankt worden. Die Orlan ruimtepakken. En nou ja, daar gaan ze bij de volgende zeker meer mee doen. Soetsat 1 is dus ja, aardig gelukt, maar toch ook gedeeltelijk mislukt omdat het signaal veel te zwak was en zo. Maar ze hebben het allemaal nog een beetje kunnen analyseren. De gekke dingen die geroepen werden, dat er batterijen helemaal bevroren zouden zijn geweest of dat het ding uitgevallen was en zo. Dat is allemaal niet waar. Hij heeft gewoon continu gezonden, alleen met heel laag vermogen. Omdat er waarschijnlijk ergens een kabeltje los had ofzo. Maar goed, nou gaan ze met Soetsat 2 veel interessantere dingen doen. Ze gaan daar ook al SDR in stoppen zelfs, software defined radio met DSP technieken, waardoor ze allerlei dingen tegelijk kunnen gaan doen. Hij krijgt ook zonnepanelen, dus de batterijen kunnen worden opgeladen, met als gevolg dat hij misschien wel 6 maanden continu actief kan blijven tot het moment dat hij verdwijnt in de atmosfeer. En dan willen ze waarschijnlijk ook een lineaire luchtstation in stoppen, mode B, mode UV heet dat tegenwoordig, dus van 70 naar 2, voor de SSB en zo. Parallel daaraan een FM repeater, ook van 70 naar 2. Dan nog een CW-identificatie met CW-zender die ook nog allerlei data kan uitzenden om Morsecode weer een beetje populair te maken misschien, wie weet. Ook een digipeter kan er nog in. En 4 SSTV-camera's en dan kun je op de grond selecteren welke je wil hebben en zo. Nou, dat soort dingen. Dan krijg je SSTV-plaatjes ook nog naar beneden. Dus dat belooft allemaal wat. Dat lineaire lucht moet dan een bandbreedte krijgen van, als het goed is, zo'n 40, 50 kilohertz een beetje. Nou, en dan zonnepanelen eraan, zodat je zodat ze dus heel wat langer kunnen werken met wat afgedankte zonnepanelen van een vorig satellietprogramma. En ja, die panelen die zijn dan zo'n lampen van ongeveer de maat van een A4'tje, zeg maar. Maar dan moeten we nog even kijken hoe ze dat precies gaan doen en monteren en zo. Want ze moeten natuurlijk meerdere antennes nu aan gaan brengen en zonnepanelen en camera's. En nou ja, het wordt een veel ingewikkelder pakket dan bij Zoetzout 1. Dus dat wordt nog even iets omvangrijker. Maar goed, ze zijn volop bezig. En ze denken in juni volgend jaar het een en ander klaar te hebben. Leveren ze het af en dan zou ergens najaar volgend jaar die vlucht kunnen gaan plaatsvinden. Oktober gokken ze op, 2007. En dan zou dus tijdens een ruimtewandeling het ding overboord kunnen worden gezet. En dan kunnen ze dan meteen doen om allerlei festiviteiten te ondersteunen die er dan rond die tijd kunnen zijn, zoals het 50-jarige verjaardag van Sputnik 1 of de 125e verjaardag van Robert Goddard, een Amerikaan die gezien wordt als de vader van de moderne rakettechnieken, of de 150e verjaardag van Konstantin Tsiolkovsky, die in Rusland wordt beschouwd als de vader van de Russische ruimtevaart. En dat is overigens de grootvader van Sergei Samburov, RV-3DR, die dus volop betrokken is bij het ARIS-programma vanuit Rusland. Dus het hangt allemaal aan elkaar. Nou ja, goed, dus dat wordt een heel gedoe. Maar ARIS-teams over de hele wereld, en vooral in Rusland en de VS, zijn volop bezig met het ontwikkelen en bouwen van de volgende serie apparatuur. En Bill MacArthur, die daarbij betrokken was en ook de meest enthousiaste amateur in de ruimte is geweest tot nu toe, die was er heel enthousiast over en die heeft er heel wat lezingen gehouden, inmiddels ook in amateurkringen, om daar even enthousiast te vertellen hoe die enorm geïnspireerd werd door de enthousiaste reacties van amateurs op zijn activiteiten. Dus, nou ja, zo zie je maar. De Japanse amateur heeft wat nieuwe software ontwikkeld voor de decodering van de CW-telemetrie van Oscar 29. Daar is inmiddels bijna dagelijks weer een nieuwe versie van uitgebracht, dus hij is lekker enthousiast bezig. Krijgt er aardige terugkoppelingen en dat gaat heel leuk. Overigens worden steeds meer mensen daar ook weer door getriggerd door ook flink aan de gang te gaan met de ontvangst van telemetrie van verschillende satellieten. Oscar 26 en zo, dat soort dingen. Iedereen is overal telemetrie van aan het decoderen met alle mogelijke pakketten. En dat werkt best grappig. Oscar 32, Kerwin Oscar 32 uit Israël, die is al een paar dagen niet te horen, nu blijkt uit informatie van het Texas grondstation, dat Oscar 32 eventjes om 2 tot 3 weken buiten bedrijf zetten, omdat ze wat onderhoud aan het doen zijn en speciale testen aan het uitvoeren zijn en zo met de satelliet en spul aan boord allemaal. Nou ja, de DBS moet dus even uit. En daarvoor bieden ze even de excuses aan, maar het kan even niet anders. Dus dan weet je dat, als je het niet hoort, weet je waar het erin zit. Nou ja, en verder. Space Station. Natuurlijk aan het wachten op de komst van de grote nieuwe missie van de Space Shuttle Discovery. Die klaar staat op lanceerplatform 39B op Kennedy Space Center voor de lancering. Voor STS-116. In de nacht van 7 op 8 december is het eerste moment dat het kan gaan gebeuren. Dan zouden we de nodige persconferenties nu over die vlucht met alle mogelijke informatie. Daar komt dus weer een module mee naar boven die gemonteerd moet worden aan de Space Station. En verder heeft de shuttle aan boord een Space Hub module, zeg maar zo'n kleinere versie van de vroegere Space Lab, waar dus de bemanning wat dingen kan doen. Verder wat logistieke spullen mee kunnen nemen en zo. Nou, de belangrijkste activiteit wordt dan ruimtewandelingen uitvoeren om dus dat nieuwe stuk aan het Space Station vast te knopen, maar ook om de hele bekabeling van alle elektrische toestanden, zonnepanelen en zo helemaal te gaan verbouwen. Rond het Space Station, dat wordt dus even heel spannend, maar we zullen zien. Nou, de eerstvolgende grote stap is de Flight Readiness Review, de grote FRR. Die gaat de komende dagen plaatsvinden, de 28e en 29e. En meteen daarna zullen ze een grote persconferentie houden om dan de resultaten te vertellen. Want als het goed is, wordt dat dan besloten dat het allemaal doorgaat. En dat de lancering dus in de nacht van 7 of 8 december gaat plaatsgrijpen. Nou, we zullen zien. Even kijken. Ja. Verder, ja, ze hebben van de week dus al verdere voorbereidingen gedaan. Shuttle op het lanceerplatform, hij staat in de toren. Het draaibare gedeelte van de toren is helemaal afgeschermd. Ze hebben weer wat spullen aan boord geschoten van de shuttle in het vrachtruim. Brandstoffen voor de verschillende motoren, raketmotoren in de shuttle erin gebracht, waaronder hydrazine en stikstof, tetroxide en zo. Hele gevaarlijke stofjes voor de standregelsystemen en dat soort zaken. En dat begint aardig te werken. Allerlei lektesten gedaan en zo. Maar ja, het ziet er allemaal goed uit. Dus langzaam wordt naar de lancering toegewerkt. Als het doorgaat op 7, 8 december, dan komt de bemanning aan op de Shuttle Landing Facility van Kennedy Space Center op 3 december. Nou, verder hebben de twee mannen van het Space Station afgelopen woensdag, donderdag in die nacht een ruimtewandeling gemaakt buiten het Space Station. Mike Lopez Alegria en Michael Turin in de Russische ruimtepakken, overland ruimtepakken vanuit de Pier Dockingpoort van de koppelpoort van het Russisch gedeelte. De zaak werd al even half uur vertraagd omdat er problemen waren met een koerenslang in het ruimtepak van Michael, dus je moest even terug. Even de zaak veranderen en toen werkt het goed. Nou, toen zijn ze naar buiten geklommen, even wat spullen op de goede plek aangebracht aan gereedschappen en spullen. Nou, toen kwam dus het moment van de grote commerciële actie om een golfbal de ruimte in te mappen. Nou, dat heeft Michael dus even gedaan. Een 3 gram klein golfballetje, eventjes met een vergulde golfclub eventjes de ruimte ingemapt. Nou ja, dat ging probleemloos. Hij had in principe 3 balletjes. Mocht de eerste niet lukken, kon hij het nog een paar keer proberen. Maar omdat de eerste meteen goed ging, besloot het luchtleidingcentrum om dat ook maar mee te stoppen. Dus, nou oké, dat is dan gelukt. Klein balletje. En dat zou na een dag of 3 moeten zijn verbrand in de atmosfeer. Dus dat zou bijvoorbeeld vandaag al gebeurd kunnen zijn. Nou ja, een goede commerciële actie zou ik maar zeggen. Want verder heeft het niks opgeleverd, voor zover ik weet. En alle verhalen dat er ook met radio en zenders en van alles en nog wat. Nou, dat lijkt dus allemaal niet van toepassing. Als ik het goed begrijp. Goed. Verder zijn ze dus aan het ruimtestation aan de buitenkant bezig geweest. Ze zijn naar het uiteinde van de JSDAM-module gegaan om even te kijken naar die progress die er aangekoppeld zat. Waar ze een tijdje terug problemen mee hadden, vorige maand, met die koppeling. Omdat een antenne van het koerskoppelsysteem in de verkeerde stand bleef staan. Die wilde maar niet intrekken. Nou, dan zijn ze dus gaan kijken aan de buitenkant hoe dat nou zit. En inderdaad, de antenne staat in de verkeerde stand. Nou zijn ze er flink aan het trekken en duwen geweest met de hand en met gereedschappen en zo. Maar niks ook, geen beweging in te krijgen. Ook vanaf de grond hebben ze nog geprobeerd nieuw met commando's te sturen, maar die antenne wil niet bewegen. Nou, toen hebben ze maar heel gedetailleerde foto's gemaakt. Kunnen ze nog eens naar kijken, misschien bij een volgende ruimtewandeling nog eens iets gaan doen. Maar ze zijn bang dat er ergens iets bevroren zit intern of zo, in dat mechanisme. Zodat het misschien een hoop ijs is wat de zaak blokkeert. Niet helemaal duidelijk. Maar goed. Verder hebben ze dan in de buurt aan het uiteinde van de JSDA nog een antenne moeten verplaatsen. Ik denk een van die 4 amateurantennes die daar zitten. Want die zat eigenlijk vlak voor een uitlaat van een raketmotortje daar. Van die module. Dus die hebben ze eventjes zo'n 20, 25 centimeter moeten verplaatsen. Nou ja. Verder allemaal goed, maar dat is vooral van belang ook vanwege de koppeling met de ATV volgend jaar. De Europese Automated Transfer Vehicle, zeg maar de opvolger van de Russische Progress ruimtevrachtschepen, die met een Ariane 5 worden gelanceerd vanaf Kourou, Franciana. Begint volgend jaar voor het eerst, dus daar zijn ze allerlei zaken voor aan het voorbereiden aan het Space Station. Koppelsystemen, antennes en noem maar op. En ja, dat wordt weer een nieuwe fase. Dus daarvoor moest ook hier even iets gesleuteld worden. Verder hebben ze weer aan het andere uiteinde van het station een nieuw experiment gemonteerd. Voor het waarnemen van hoge energetische neutronen die bij zonnevlammen uitgestoten worden en in de buurt van de aardse atmosfeer terecht gaan komen. Die wilden ze dus eventjes ook kunnen meten aan de buitenkant van het station vanwege stralingszaken enzovoort. Nou, dus dat was verder een geslaagde ruimtewandeling. Behoorlijk lang duurt, 5 uur 38 minuten. Ongeveer volgens het plan en alles verlopen zoals gepland. Dus, allemaal goed gegaan. Dan amateursatellieten links en rechts. Oscar 7 regelmatig gehoord in mode B. Doet het prima. Oscar 16, 19, 26 dus ook. Wordt allemaal gehoord en telemetrie van opgepikt en gebruikt voor packet. De analoge satellieten, zeg maar, dat is Oscar 29, 50, 51 en 52, doen het allemaal prima, worden volop gebruikt. En ja, zoals ik al vertelde vandaag, Space Station weer terug met packet actief op 2 meter. Vanwege dit experiment, maar misschien laten ze hem inderdaad nu al aan. Blijft packet dus weer een beetje werken vanaf vandaag. Even de kwestie van deze in de gaten houden. En verder niet zoveel ontwikkelingen in de ruimte, niet zo'n belangrijke zaken. En als je er al vast op te wil voorbereiden, de winter begint op 22 december om 1 uur 22 onze tijd, dus dan weet je dat wel. Goed, even kijken hoe het zo links en rechts gelukt is. P1 KIH, de groep PN op Delta Limoska. Okidoki. Prima, dan even naar Gans, RxJ Delo.
Ja, allemaal leuk om te halen, Nico. Het is allemaal prima overgekomen. Hè? Wat betreft blijft het nieuws komen. Grappig. Uiteindelijk is Henk Zeven hier kort bij de enige die echt actief nog contact maakt ook, hè, met satellieten. Maar goed, in geest zijn we erbij en we doen ook weer andere dingen. Bedankt voor de informatie en graag tot de volgende keer. P0DLOP1RG.
Ja, oké, okay, oké. Okay. En kijk of Henk nog verdere dingen toe te voegen heeft. Zeker ook, DLOP.
Nee. Ook op die, ja nou één kleine dan, ook op die ISS fanclub kan je afleiden. Een paar knakkers in Australië bezig zijn om, er zijn vragen die op het forum gesteld worden door niet-centamateurs, bijvoorbeeld van hoe doen de astronauten dit of zo. Die willen ze volgens mij opschrijven, verzamelen. En dan hebben ze een soort schoolcontract af en toe voorleggen aan de, aan de cosmonauten. Het schijnt dat daar al een eerste sessie over is geweest. En toen zeiden ze zelfs, ja, hey jongens, niet tussenkomen, wij zijn niet meer bezig. Dat vond ik ook erg vreemd. Dat is een open forum, het hele radioamateur gebeuren. Het is een beetje vreemd dat, die hadden een soort prioriteitscall, hè. Er gebeuren allemaal dingen die kennelijk via de Russen, via een of eentje toch te regelen zijn, hè. Het mooie is dat het packet nu weer aanstaat, maar de manier waarop het allemaal geregeld wordt is er al, volgens mij is het 100 euro opstuur, heb ik ook een privégesprek van PA3G of.
Oh, dat weet ik wel zeker. Dat is mij ook al eens een paar keer aangekomen, Sergei, die heeft alles tegen mij gezegd. Als jij een keertje met die mannen wil babbelen, dan geef maar een gilde, regel ik dat wel. Ja, zo werkt dat goed met die lui. En zeker als je ervoor betaalt, ga je. Dat hoeft niet altijd, maar. Nee, maar goed, inderdaad, het formele ARS gebeuren, dat is allemaal heel strak geregeld. En dat zit al, geloof ik, 2,5 jaar vol, hè, nu. Dus als je nog iets wil, dan moet je echt wel even wachten. Maar daarnaast zijn er nog allerlei stiekem dingen te regelen. Plus dat er ook buiten ARS nog andere dingen geregeld zijn, hè, of worden. Er zijn ook regelmatig andere schoolcontacten met boven. Maar dat gaat dan gewoon via de normale NASA-kanalen. En dat staat al volledig los van ARS. Dus er zijn meerdere dingen aan het gebeuren, ja. Maar goed, ja, altijd wel grappig. Oké, nog even kijken of er nog andere stations bij komen vanavond. PNL-Villo.
E2 Harm.
Ja, zullen we hem hebben. Harm, wie nog meer? Nee, goedenavond Harm, vertel.
Goedenavond allemaal, E2 Harm voor de groep. Dat heb ik gedaan. Afgelopen week wat contact gehad met iemand van de meteorietenwerkgroep. Het schijnt een clubje zendamateurs of amateurs te zijn die zich bezighouden met het detecteren van meteoren op de radiogolven. Maar voor de rest van het gebied van satellieten heb ik niet zo heel veel gedaan. Ik heb afgelopen vrijdag al een dag aan het andere grote project besteed. Dus dat was het eventjes. VNO-CLO, de groep PSPA.
Ja, prima. Oké. Ja, er zijn allerlei facetten. Zo zag ik ook weer allerlei mensen die dus met visuele waarnemingen bezig zijn, die ook leuke dingen constateren. Bijvoorbeeld bij het waarnemen van de Space Station. Die zien onder allerlei hoeken en omstandigheden allerlei verschillende kleuren. Af en toe dan zien ze een soort rode gloed van het Space Station komen. Maar dat heeft dan dat wordt dan veroorzaakt door een van de radiatoren. Die warmte-radiatoren die zij bezitten, die hebben allerlei kleuren. En af en toe is het meer een gouden gloed, hè, vanwege die gouden isolatiespullen die ze wel eens gebruiken. Nou ja, zo kun je leuke dingen zien. En ja, er zijn steeds meer mensen bezig met telescopen, met snelle trekking, om echt gedetailleerde foto's te maken, al op de gekste manieren. En ook heel populair is tegenwoordig om de zon en de maan te gebruiken als achtergrond. Dus als we dan berekenen dat de Space Station net voor de zon of voor de maan langs schiet, dan ook met de juiste middelen. Dan fotograferen, dan zie je echt zo mooi dat silhouetje zo voorbij schuiven voor dat felle licht erachter. Allemaal leuke dingen. Maar goed, zo heeft iedereen zijn eigen takken. Oké, nog iemand die zich kan melden bij aanhouden, hè?
Nee, maar ik wil graag met alle mensen les zijn.
Oké, dat zal wel lukken. Goed, dan nog iemand die nog wel heeft voor dan met satellietenzaken stoppen.
Ja, RG.
Frans?
Ik had vanmiddag mijn ontvanger erop staan om wat pings te ontvangen. Hè. En er waren er toch redelijk veel vandaag. Stonden een hele harde. Er was er één bij, daar kan ik helemaal niks mee. Maar wie het weet mag het zeggen. Dat klonk zo ongeveer als... Zo heel raar. Dat laatste stukje kan ik dus niet verklaren. Of dan nou gestuiter moet geweest zijn op de ionosfeer of wat dan ook. Geen idee. Wie het weet mag het zeggen.
Ja, was het echt een V-ding of echt schakelen?
Hij was echt schakelen, alsof er een grote boulder, een grote steen over het water stuitert, zeg maar. Maar echt van echt volledig hard naar volledig zacht. Tut, 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 tut. Heel raar. Ik kon het niet uitbrengen.
Ja, kijk, als het gewoon snelle fading was, dan zou het gewoon aircraftketter geweest kunnen zijn. Nou, anders is het moeilijker uit te leggen misschien. Misschien Arm?
Geen idee. Ja, ik kan wel suggereren dat het een helikopter geweest is, maar dat is een flauw. Nee, ik weet gewoon niet wat het geweest is. Echt niet.
Beetje moeilijk. Ja, nou onthouden, hè, met bandopnames maken, kunnen we altijd nog eens kijken.
Ja, ik probeer intussen ook nog documentjes te typen, dus het is meer achtergrondgeruis en zo nu, dan hoor je wat interessants en dan word je er ook niet dommer van. Maar goed, dat was er meer.
Ja, is dat die op 48 of een ander?
Ja, ik heb hem meestal op 48 staan, dan heb ik toch het idee dat ik in deze positie daar het meeste hoor. Maar inderdaad, vier verschillende toonhoogtes, hè. Er zitten minstens vier zenders in, een beetje afhankelijk van de condities.
Ja, precies. Ja, dat vind ik ook de leukste, eerlijk gezegd. Oké, nou leuk. Nou, dan zou ik zeggen, dat was het even voor deze week al voor het satelliet gebeuren. En dan zien we volgende week verder. En bij Arnold Engelo dan weg en ik luister op de achtergrond.
48-52.
Oh ja, dat is trouwens nog even daarop terugkomend, want Harm had het dacht ik over een Russische. Nou, dat kan het niet zijn, want dan moet je even kijken naar die sequenties op 48 waar het hier over gaat. Ik geloof inderdaad bij 52 plus of met een bietje. Daar zit, dat is dacht ik gewoon kanaal E2, hè, oftewel het West-Europese kanaal 2. En de Russen hebben een eigen kanalenstelsel, hè. Die hebben R1, R2, R3 en die zitten gewoon heel erg anders, die zitten verschoven. Ook de Italianen hebben een eigen kanalenstelsel, kanalen A, B, C enzovoort, die zitten ook weer ergens anders. Dus dan moet je heel selectief even goed opletten. Ik geloof dus dat die E2, dat moet dan iets van Spanje of Portugal zijn, of juist een van de Scandinavische landen. En Russen moet je ergens anders verwachten.
Oké, bedankt Nico.
Ja, bedankt. En hoe kom je erachter, hè? Gewoon inderdaad wel wat frequenties rondneuzeling terecht, want ze zitten overal die dingen. Ik ben benieuwd of het zelfs aan de horizon werkt. Hè. Ik weet helemaal niet wat de rijkwijd is. Gewoon schetter tegen een lichtvlek kan ik niet meer voorstellen, maar als nou een meteor net aan de horizon verschijnt en een mooie spiegeling, ja, het zou kunnen natuurlijk, hè. Het zit op een 80 of een 100 kilometer hoogte, dus wie weet.
Ja, maar daarom lukt het dus ook, hè. Maar het beste is natuurlijk als die halverwege tussen jou en die zender zit, hè. Dan krijg je een beetje optimale reflectie, denk ik, ongeveer. En dan ook nog afhankelijk van welke richting dat die voorbij fietst. Nou ja, dan krijg je ook inderdaad duidelijk verschillende patronen van, maar dat zie je pas goed met zo'n watervaldisplay, moet je maar eens kijken. Je ziet soms een hele korte beurs of juist een hele lange. En net of zonder heel veel doppelen en noem maar op. Best interessant om te monitoren. Ja, en dan zie je ook een krachtketter en je ziet natuurlijk bij sporadisch, hey, het signaal sowieso keihard boven de horizon of over de horizon heen komen. En dan, ja, dan valt er verder weinig meer aan te horen wat betreft meteorieten natuurlijk.
Ik heb ooit een lijst gevonden op internet met frequenties van WFTV carriers. Speciaal voor dit doel. Tot op de hersennauwkeuring. Volgens mij heb ik die ooit aan jou doorgegeven, Nico.
Ja, dat je ook. Ja, dat kan, maar ik weet niet of dat... Ja, dat zou kunnen. Ik ga die nog eens terugzoeken. Maar die heb ik inderdaad ergens nog hangen. Maar, ja, dat zou inderdaad helemaal fraai zijn als je die doet op de headset. Want dan, want ze zitten echt inderdaad een klein beetje verschillend. Bewust, hè, want dat ze anders zouden kunnen interfereren met elkaar. Kijk, je zwevingen, en dat wil je allemaal niet. Dan zitten ze dus echt, ja, niet al te ver, hè. Het is maar kilohertz of zo, dat ze van elkaar afzitten of verbinden. Maar dat is wel van belang. Nee, dat is een interessante. Die gaan we weer eens zoeken.
Harm?
Henk?
Ja. Ik heb dus een probleem met één programma. En ik heb een ander programma gevonden wat meer publiekelijk is. Wat hetzelfde actie heeft, hè. Dus dat op die site van Bob. De PCSAT 2 website en PCSAT 1 staat het programma, heet PCSAT.ec, een decodeerprogramma. Kom je realtime, krijg je dan de telemetrie, wordt omgezet in voltages en weet ik wat allemaal. Dat draaide dus op mijn oude laptop, mijn Dell Pentium 2 laptopje. Maar op mijn nieuwere Optiplex Dell laptoppen van, nou wat is het, 4 jaar oud, draait dat dus niet, hè. Dat is heel raar. Mijn nieuwe Medium X2 draait het weer wel. Als ik dat opstart, gaat hij meteen naar fullscreen. En dan wappert hij hier beneden even. En dan zie je hem een beetje adjusten, de monitor. Maar dan heeft hij hem en het werkt. Als ik dat doe op mijn, op die Dell desktop, dan start hij op, maar dan krijg je hele rare karakters in beeld. Hè? Niet de karakters die je zou moeten doen. Het is volgens mij een aansturing. Hè? Als hij een driehoekje wil, dan heeft hij gewoon een, ja, uit een bepaalde karakterset hard gewoon gecodeerd. Hè? Zo maakt hij figuurtjes. Maar het klopt dus niet. Je ziet wel dat hij de berekeningen en zo, die doet hij goed. Hè. Er worden ook soms tekeningen in delen van het beeld gemaakt. Nou, die kloppen ook, grafiekjes. En de toetsinvoer werkt ook. Want als je zegt quit, yes, bevestig met enter, dat doet hij ook allemaal precies. Maar wat niet goed gaat, is de grafische output. En dat heb ik dus alleen op die Dell dingen. En dit is eigenlijk behoorlijk vervelend. Want ik heb alle software dus nu naar mijn naar die nieuwe PC's toe. Maar alleen voor het stomme programma heb ik nog mijn oude laptopje nodig. Bijzonder irritant. Heb je enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
Ja, nou, ik heb een suggestie. Dat schiet me nou eens te binnen. Misschien is dat ooit eens een keer geschreven voor Hercules grafische kaarten. En dat was een überhaupt al een incompatibel formaat. En misschien dat die Dell van niet al te lang geleden, nee, van redelijk lang geleden, nog wel een compatibele mode hadden. Maar die nieuwste zullen dat waarschijnlijk helemaal niet meer hebben. Maar even een vraag, als dat programma publiekelijk is, wat meer publiekelijk is, is er dan een source van beschikbaar?
Nee, die heeft Bob niet ter beschikking, publiekelijk. Ik weet wel dat het met QBasic geschreven is. En hij heeft het source die het heeft, zegt hij ook, want het is A, oud, en B, die compilers die er zijn, zegt, die zijn niet echt meer geavanceerd. Dus hij kan er niet zoveel aan stellen, want het andere punt wat ik had is, kan er niet voorkom 3 en 4 ingesteld, maar dat gaat niet met die versie van, wat er nu is, dat ging niet gewoon met dat spul, dat gaat niet meer. Hoe leuk het vroeger is, dat lukt hem niet. Dat had ik voor die andere, voor die command software nodig. Het rare is op mijn, op die nieuwe Medium PC van 2 jaar oud, waar X2 op draait, doet hij het weer wel, hè. Dus ik heb inderdaad het idee dat het met de videokaart te maken heeft. Maar ja, dat is een beetje lastig. Ik heb ook gekeken in alle settings en zo, waarmee het programma wordt aangeroepen van emulatie, memories, memory ondersteuning, weet ik wat allemaal. Het is allemaal precies hetzelfde als op het oude, op die andere Dell laptop, die ja, pak een beetje 2, 3, 4 jaar ouder is. Van rond 1999. Op beide draaiden ze gewoon Windows 2000, dus daar ligt het allemaal niet aan, dezelfde versie. Het lijkt alsof het gewoon op de, hoe noem je dat, de hardware van de PC's ligt. Ja, en de output is behoorlijk slecht. Heb jij het trouwens ook kunnen reproduceren? Ik neem aan dat je nog geen tijd hebt gehad.
Heb je goed geraden? Dat heb ik inderdaad niet. Ik mag dus niet naar bed voordat ik het daarna gekeken heb. Maar waarom doet Bob daar zo geheimzinnig over? Waarom stelt hij die source niet gewoon beschikbaar?
Oh, dat weet ik wel. Die publieke versie is een strip down van de niet-publieke versie. Dus dat is een beetje lastig.
Maar waarom wil je die publieke, waarom is er een niet publieke versie? Verdient je daar geld mee?
Nee, dat is de commandostation speelt voor de satellieten.
Oké, maar de stripdown versie zit dan waarschijnlijk het uplink gedeelte, het commandogedeelte niet meer in, alleen nog maar het gedeelte waarmee je telemetrie kunt decoderen, klopt dat?
Ja, maar hij is wel slim aangepakt, dus ik weet niet in hoeverre, ik denk niet dat hij die source code ter beschikking gaat stellen, maar dan is hij ook het, hoe noem je dat? Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik bedoel natuurlijk niet dat hij er niet ontvankelijk voor is. Volgens mij heeft dit probleem ook nog nooit van iemand anders gehoord. Wie weet komt dit alleen bij die Dell laptops voor, of pc's voor, van die serie ofzo.
Dat zou kunnen, maar als ik dat zo beluister, is het eigenlijk nog steeds een DOS-programma. Wordt het dan niet eens tijd dat daar een Windows-programma van gemaakt wordt?
Ja, en daar weet ik zijn argument ook voor. Nee, want wij in de rijke wereld hebben wel allemaal moderne pc's, maar het mooie is, zegt hij, van dit spul, is dat het op elk ding draait. Hè. Je hebt zelfs geen harde schijf voor nodig, zo. Dit is de meest lichte software die er is. En ik moet zeggen, dat heeft wel zijn charme. Zo ben ik inmiddels ook helemaal overgestapt van UIView op ALOG, want het is precies hetzelfde. Het heeft dus zijn charme, Harm, om die hele simpele software te hebben die overal draait. En dan ook overal ter wereld.
Dat ben ik wel mee, dat klopt. Maar ja, dus ja, als het inderdaad een probleem is wat alleen bij een hele beperkt aantal pc's voorkomt, dan kan ik me voorstellen dat hij niet hard gaat lopen om het opgelost te krijgen.
Nee, dat klopt, maar ik was wel benieuwd wat het probleem er eigenlijk was, hè. Is het kwestie van een ander kaartje erin of zo? Nou, dat gaat in mijn geval trouwens moeilijk dan, denk ik. Want die Dell desktops, die hebben een, volgens mij is dat gewoon één grote printplaat, dat moederbord, waar alles op zit, hè. Tot nu toe vond ik dat een voordeel, maar ik denk als ik daar andere kaarten voor heb, die zal dan in een van de slot gestoken moeten worden. Nou ja, dat zou dan misschien kunnen. Joop, heb jij er enig idee over trouwens? DNA, ben je nog QRV?
Normaal normale PC gaat dat hoor, die detecteren dat.
Ja, maar deze dus niet, hè. Je weet, hij doet er iets van niet alles.
Ja, misschien een toch een vraag. De DOS-tijd kon je character set instellen. En zo, country en dat soort dingen. Heb je daar alles mee gerommeld?
Waar kan je het instellen in DOS?
Oh, dan moet je even de boeken op gaan zoeken hoor, want dat weet ik ook niet. Het zijn altijd dingen die ik altijd uitsloot. Ik, good old US English, maar er waren ook, zo af en toe dan kreeg ik te maken met mensen die met Nederlandse versies van Windows werken, allemaal dat soort dingen. En, aangezien dat soort versies dan extra characters nodig hadden, werden er allerlei extra character sets geladen. En dat lijkt misschien wel iets wat met jouw probleem te maken heeft. Het is floppy geprogrammeerd trouwens.
Ja, maar dat is het niet helemaal. Want ik heb exact dezelfde Windows versies erop staan, met exact dezelfde instellingen. Dat was het niet. En zelfs de aanroep van het programma heb ik helemaal identiek, hè. Ik moet zeggen, zelfs op mijn medial PC, die nieuwe, zie je het beeld wat wapperen, hè, in de eerste paar seconden. Dus het is wel, wat krijg ik hier voor me kiezen? Dan heb ik vandaag geweten, ligt het aan de monitor, dat die aan een of andere mode gaat die niet kan. Maar ik heb het op een andere vergelijkbare Dell PC met een Philips monitor en die andere was een compact monitor, heeft hetzelfde probleem. Dus het ligt niet aan de monitor en ook niet aan deze ene specifieke PC. Maar ik loop er een beetje in vast, hè. Het is jammer. Ja, het is gewoon jammer. Ik kan nu, ja, dus dat is het, ja.
Ik denk dat je het probleem heel anders moet bekijken. Software die zo beroerd geschreven is, die moet je misschien als een bias beschouwen. Ja, een iets op vinden wat werkt en dat dan beschouwen van die software hoort bij die hardwarepunt en daarmee uit. De integratieklooi krijg je alleen op het moment dat mensen software schrijven die dat niet goed doen. En dat lijkt me in dit geval, hoef ik dat niet eens aan te tonen, denk ik.
Nou, wacht even. Het is meer dat de software te oud is en de platformen waarop het gedraaid wordt te nieuw zijn. Hè. Dus het wordt nooit hiervoor is niet geclaimd dat het ook op